Ik lees voor uit Zacharia 9, vers 9 en 10. Juich Sinon, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van een rivier tot de einden der aarde.
Het is niet bepaald wekelijks dat de gemeente Harderwijk gasten krijgt uit Australië, Indonesië en zelfs, heb ik begrepen, uit de prachtige Hansestad Kampen. Ja, dat zeg ik nu heel bewust, maar dat hoorde ik net voordat ik begon ook zeggen. Welkom. Ik wil met u nog een stukje lezen uit het Nieuwe Testament in leiding van de preek. En als u uw Bijbel heeft meegenomen, vraag ik u op te zoeken het evangelie van Matteüs, het eerste evangelie van het Nieuwe Testament, en daarvan hoofdstuk 21, beginnend bij vers 6. En ik hoop dat er ergens een Engelse ondertiteling is voor de mensen die alleen maar Engels spreken. Matteüs 21. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op, lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van bomen en spreidden die op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, liepen luidkeels Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Toen Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth, uit Galilea. Jezus ging in de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldlustraars en de stoelen van de duivenverkopers omver, en liep hun toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel zingen, Hosanna voor de zoon van David. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, hoort u niet wat ze zeggen? Jezus antwoordde, jazeker. Heb u dan nooit gelezen door de mond van kinderen en zuigelingen, hebt u zich een loflied laten zingen? Zo liet hij hen staan en ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Tot zover het woord van de Heer. Ik denk niet dat het ooit eerder is gebeurd dat een niet spelende voetballer in zijn afwezigheid werd toegejuicht en bezongen. En een groot applaus voor hem klonk. Dat gebeurde afgelopen zaterdagavond in Eindhoven. In de 11e minuut van de wedstrijd PSV-VVV. En het herhaalde zich een aantal malen in de dagen daarna, in de zondag daarna. En het gebeurde in de 11e minuut omdat de speler waar het om ging rug nummer 11 droeg. Deze van oorsprong Duitse speler ontbrak bij de belangrijke wedstrijd tussen PSV en VVV omdat hij een toegezegde stamceldonatie deed aan een leukemiepatiënt. Het was Lennart T. En de supportersvereniging van PSV was daar zo verbaasd en verrast over, was ook zo gewaardeerd, dat ze vroegen aan iedereen om in de 11e minuut te applaudisseren. En het gevolg was een staande ovatie van een volle minuut. Er werden spandoeken getoond waarin zichtbaar werd hoe groot de respect was voor deze speler. die, een voetbalprofessional, had die dag duidelijk gemaakt dat er nog belangrijkere zaken zijn dan voetbal. Ik moet zeggen, ik vond het ontroerend om dat spektakel die minuut lang te zien. Uit respect in het voetbalstadion en daarna in nog andere stadia in de dagen daarna. Maar ongeveer 2000 jaar geleden vond iets dergelijks plaats in de stad Jeruzalem. Een man die donor wordt van miljoenen mensen, wordt toegejuicht en toegezongen door talloze burgers en toeristen in Jeruzalem. Het was druk in de stad, want Pasen stond voor de deur. In de maanden daarvoor had Jezus zijn genezende en helende handen laten zien, zijn vergevende aspiraties, en heel veel mensen waren daar dankbaar voor. En kort hiervoor had Jezus onderweg komend vanuit het hoge noorden, vanuit Galilea naar Jeruzalem, in Jericho twee blinde mannen genezen. Waarom wordt Jezus van Nazareth, die uit het noorden kwam, in het zuidelijke Jeruzalem toegejuicht? Nou, er gebeurt iets bijzonders. Want voordat Jezus in Jeruzalem komt, komt hij op de berg Olijfberg. En die berg neemt in het Oude Testament een hele prominente plaats in. Verschillende profeten, zoals Zacharia de Zegen, laten zien dat er een link is tussen die plek en de komst van de Messias. Ook een oude Romeinse geschriften wordt daar een belangrijke plaats voor ingenomen. Maar er is nog iets wat opvalt. Jezus vraagt twee anonieme leerlingen, weet niet wie het zijn geweest, om een bijzondere opdracht. Zij gaan naar een nabijgelegen dorp om daar te vragen naar een veulen, waar er nooit iemand op gereden heeft. Dat moet, denk ik, voor die twee een enorme opsteker zijn geweest. Je moet zich voorstellen, Jezus is al jaren met zijn leerlingen onderweg, en altijd als hij hen onderwijst, maakt hij duidelijk, heeft ook nooit toegestaan, dat ze niet moeten praten over zijn koningschap. Moet hem nooit verheerlijken. Hij openbaart zich voortdurend als de zoon des mens, als de mensenzoon. Het wordt in de tekst niet vermeld, maar je kunt bijna horen hoe deze twee leerlingen hebben gedacht. Jezus is al zo lang bij ons. Hij komt nu op de Olijfberg. Hij vraagt ons om een ezel op te halen. Zou het misschien toch zijn dat dit 500 jaar geleden door Zacharia voorspeld waar gaat worden? Zou Jezus zich nu openbaren als de Messias koning? Onderweg, wat ze elkaar hebben gezegd, weten we niet. Maar ze zijn zeker enthousiast geweest. Ze hoeven niet eens de huur te betalen aan de eigenaar van de ezel, want hij staat ze toe die mee te nemen. Want de Heer heeft het nodig. Nou, wat we niet van deze leerlingen horen, vertelt de schrijver, de verteller, Matthäus wel. Hij legt ogenblikkelijk de link met de profeet Zacharia. En hij schrijft, dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin, op een veulen, het jong van een lastdier. Deze uitspraak van Matthäus is zeer geladen. Het is duidelijk dat hij probeert een link te leggen naar die messiaanse verwachting. Het is vervuld wat nu gebeurt. Jezus' aankomst op die historische Olijfberg is al sprekend. Maar het ophalen van ezelin, ook nog in Jeruzalem binnen te rijden, is een aanduiding dat een nieuwe tijd begonnen is. Het beloofde koninkrijk en de koning daarvan staat op het punt door te breken. Nee, het gaat niet om een toevallige toerist die op een ezeltje van de heuvel afkomt naar Jeruzalem toe. Nee, de profeet kondigt aan dat degene die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt een koning is. Dan moet ongetwijfeld deze twee leerlingen, deze anonieme leerlingen, wat van hebben meegekregen. Want ze gaan ook veel verder dan alleen maar het dier ophalen. Ze trekken hun jassen uit en leggen hun kleren op het dier neer en plaatsen Jezus op de ezel. Heel opvallend, wat begint als een tweemansactie, eindigt in een massamanifestatie. En laatst staat in het verhaal dat de hele stad in rep en roer is. Al jaren maakt Jezus aan zijn leerling duidelijk dat hij zonder opsmuk door het leven wil gaan. Hij wil geen verheerlijking. Zelfs het woord Messias wordt nauwelijks voor hem gebruikt. Wanneer Jezus in een betekenisvolle situatie vanaf de Olijfberg op een ezel de heuvel afrijdt, raakt het volk in extase. Die twee anonieme leerlingen hebben hun kleren op de ezel ingelegd. Maar als mensen dat zien, trekken ze hun kleren ook voor een deel uit en pakken ze als takken van de bomen en leggen zelfs hun kleren op straat. Jezus wordt als koning binnengehaald. De pelgrims die in Jeruzalem zijn, en de bewoners van Jeruzalem zelf, trekken de bladrijke bomen van takken van de bomen af en spreiden die met hun kleren op de weg. In de verbeelden zien ze al een koning die inderdaad in staat is om het land te bevrijden van de grote vijand. Iedereen is en raakt opgewonden. En natuurlijk kan niemand hem zich stilhouden. Sommige mensen lopen voor Jezus uit, anderen gaan achter aan, maar ze beginnen allemaal te zingen. Hosanna voor de Zoon van God, de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Dat is een deelte van de psalmen, aangeduid vaak als de Hallel-psalmen. Die werd gezongen bij grote religieuze feesten, Pascha, Lofotenfeest enzovoort. Hij die komt in de naam van de Heer heeft onmiskenbaar een messiaanse betekenis. Het rijk van David zal worden opgericht. En alles laat zien dat het volk zich richt op Jezus. Die gaat het koninkrijk van God oprichten. Ook God in de hemel wordt ervoor gedankt. Hosanna in de hemel. Geen wonder dat de hele stad in rep en roer is. Daarbij vergeleken was wat vorige week gebeurde in het Philipsstadion, peanuts. Hier worden alle messiaanse verwachtingen wakker uit het verleden, als Jezus op zijn ezel de stad binnenrijdt. Dat betekent overigens niet dat iedereen Jezus kent, want de vraag gaat rond, wie is dat nu eigenlijk? Maar er zijn omstanders die weten te vertellen dat het gaat om de profeet Jezus van Nazareth. En dan krijgt het verhaal plotseling een abrupte wending. Jezus gaat de tempel in. Niet de burg van Antonio, van Antonia, waar de Romeinen zaten. Dat moet veel mensen teleurgesteld hebben. Jezus gaat helemaal niet de Romeinen opzij schuiven. Zijn triomftocht eindigt niet in de burg van Antonia, waar hij de Romeinse macht opzij had kunnen schuiven. Nee, hij gaat naar de tempel. En volgens Jezus is dat het huis van zijn vader. En ogenblikkelijk komt hij daar in actie. Dat is niet zo vreemd. Want de voorhof van de tempel, waar ook niet-Joden mochten komen, is inmiddels veranderd in een veemarkt. De eerbied voor God wordt overstemd door het geluid van de dieren, het grinkel van geld en het aankondigen van bijzondere speciale aanbiedingen. Jezus is furieus. Hij stuurt resoluut alle kopers en verkopers de tempel uit. Hij keert de tafels om van de geldwisselaars en stoot de stoelen omver van de mensen die duiven verkopen. Maar hij maakt ook duidelijk waarom. Hij citeert Jesaja 56. Mijn huis moet een huis van gebed zijn. Zo treft Jezus de tempel niet aan. Hij concludeert, jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Nou, de verkopers en de geldhandelaars verdienen er ongetwijfeld een goede boterham aan. En zeker de Sadduceeën die alle ruimte hebben gegeven om dat te doen, er ook zelf aan verdienden. Ze worden rijk, maar ze hebben God beroofd van zijn eer en zijn eerbied. Het is één grote commerciële markt geworden, een rovershol. Niet een plek waar je nog iets kunt ontdekken van wie God eigenlijk is. Bij deze kloeke daad staat Jezus in de lijn van de profeten uit het Oude Testament. Maar Jezus is meer dan een profeet. Hij heeft de messiaanse opdracht. Je moet zich voorstellen dat in de klassieke Joods-orthodoxe theologie die verwachting heel vaak leefde dat uiteindelijk een messias zou komen die luister zou geven aan God als die de tempel weer zou reinigen. Dat gebeurt hier. Dan wordt in het verslag van Matthäus plotseling een andere focus geplaatst. En toen ik van de week erover las, raakte het mij bijzonder. Ik werd zelfs ontroerd door wat daar staat. Op het moment dat de verkopers van duiven en andere zaken en de geldwisselaars de tempel hebben uitgestuurd, komen er andere mensen binnen. Wie zijn dat? Het zijn blinden en lammen die naar Jezus komen. En vervolgens ook geneest. Even over nadenken. Het zijn blinden en lamme mensen die naar Jezus komen. Dat is bijzonder. De ene groep kan niet zien en de andere kan niet lopen. Hoe komen ze dan bij Jezus? Zou ze elkaar gesteund of gedragen hebben? Hebben goede vrienden hen gebracht? Hoe dan ook, één groep die meent recht te hebben om in de tempel zelfs druk te kunnen zijn met commercie, wordt naar huis gestuurd. En de andere groep die er niet thuis hoort, want blinden en lammen hoorden niet in de tempel te komen, die wordt welkom geheten. De nieuwe koning is duidelijk een koning van een andere orde. In hem begint een heel nieuw koninkrijk. De officiële leiders van die dagen, de fariseërs, de schriftgeleerden en de hoogpriesters, zijn daar nadrukkelijk niet blij mee. Maar hun protest wordt overstemd door kinderstemmen. Ze zetten het opwinningslied dat onderweg had geklonken voort. Hosanna voor de zonen van David. De handelaars, met hun euro- en dollartekens nog in de ogen. En de religieuze elite van die dagen wordt aan de kant gezet. Maar Jezus maakt tegelijkertijd ruimte voor lammen, voor blinden en kinderen. Nee, Jezus is geen gewone profeet. Hij is geen standaard koning. Hij is de beloofde Davidszoon, de toegezegde en de komende Messias. Waar Israël al even op wacht. En bij hem gelden andere normen. Zoals Psalm 8 al aangeeft, door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u een loflied laten zingen. Elders in het evangelie maakt Jezus al vaker duidelijk dat het om gaat dat we worden als kinderen. Leergierig, open, spontaan, kwetsbaar, echt. Om deze hartshouding gaat het Jezus voortdurend in het evangelie. Het gaat niet om entourage, om de mooie buitenkant die soms heel prachtig uit kan zien, maar om het hart. En in dat nieuwe rijk van God vinden blijkbaar lammen en blinden en kleine kinderen beter de weg dan sommige gezonde en volwassen mensen. Nee, Jezus van Nazareth is geen doorsnee koning. Morgen begint in de christelijke wereld de zogenaamde stille of goede week. Vroeger aangeduid als de lijdensweek. Deze week begon destijds helemaal niet zo stil. Met de luide hosannas onderweg van de Olijfberg naar Jeruzalem. Het werd even stil toen die nieuwe koning in de tempel kwam. Maar ook daar was het een drukte van belang. Maar toen Jezus de geldtafels omver gooide, toen hij ook de stoelen van duifkopers omkegelde, ja, toen werd het even stil. Totdat de lammen en de blinden die genezen waren en de kinderen daar opnieuw weer hun hosanna lieten klinken. Matthäus is heel duidelijk, heel stellig, over het feit dat Jezus van Nazareth de nieuwe koning is. De lang verwachte Messias. In hem maakt God zijn woord waar. Maar deze koning en zijn koninkrijk ziet er heel anders uit dan mensen verwachten die daar. Kinderen, lammen en blinden spelen daar een cruciale rol. Zij die kwetsbaar zijn en zij die kwetsbaar durven zijn, passen beter in de koninkrijk van God dan zij die het allemaal weten of die God niet denken nodig te hebben. Lieve mensen, deze koning wil ook uw koning zijn. Na zijn lijden, aan het eind van de stille week, kwam er een nieuwe dag, Pasen. Toen werd de dood voor altijd verbroken. Dat was het begin van een nieuwe shalom. Dat vieren we volgende week. Maar vandaag, nu al, mogen we leven in de verwachting van het koninkrijk. Het koninkrijk waar God oog heeft voor ieder die als een kind in God durft te geloven. Voor ieder die net als die lammen en de blinden in de tempel zich kwetsbaar en afhankelijk durft op te stellen. Net als die mensen die onderweg stonden door Jeruzalem, We hebben vanmorgen al het Hosanna gezongen, aan het begin van deze dienst. Maar we willen God ook loven en prijzen aan het eind van deze dienst. En tegelijk ook ons geloof zichtbaar maken door het volgende lied. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Als u daarop ja kunt zeggen, nodig ik u vanmorgen uit om God hiermee te loven en koning Jezus daarvoor te danken. Amen.